in onze gemeente hebben we een jaarthema voor de gasten in ons midden. En het jaarthema is verlangen naar opwekking. En we hebben daarbij ook een jaartekst en die zegt: en ze wandelden in de vreze des Heren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen een aantal toe. En ik wil in het kader van dit thema, wil ik met u nadenken over vasten. Vasten en bidden. Weet u, het vasten en bidden is echt een gemeenschap zoeken met God. Het is een uiting van ons hart. En ik wil dat doen aan de hand van een prachtige tekst. Dat is eigenlijk de tekst voor mij persoonlijk, de belangrijkste tekst voor mij persoonlijk. Ik denk misschien wel de belangrijkste tekst überhaupt als het gaat over vasten. En dat is wat de Heer Jezus eigenlijk sowieso zegt in de bergrede, dat hij ervan uitgaat dat we vasten. Maar hier staat een prachtige tekst, Matthäus 9, vers 15, dat Jezus zegt, Jezus zei tegen hen, de bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren, zolang de bruidegom bij hen is. Maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan zullen ze vasten. Daar wil ik met u over nadenken, in welke context dat dit gezegd wordt en wat het voor ons te betekenen heeft. Maar laten we eerst bidden. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat we in die stilte van de liederen, van de gebeden, de aanbidding, die er zo als een prachtig boeket u wordt aangeboden in het midden van deze plaatselijke gemeente. Een liefdesuiting in zang en gebed. Een liefdesuiting van de bruid naar de bruidegom. En zo heb ik ook deze prediking voorbereid, Heer, als een intense liefdesuiting naar u. En ik bid dat u door de woorden die ik zal spreken en die zinnen vormen en een preek hebt vormen, dat u leven erin gaat brengen. Dat u onze harten aanraakt. Dat we echt mogen beseffen hoe diep genadig het is dat u ons eerst gevonden hebt. En dat u ons eerst gezocht hebt. En dat u het is die ons gered heeft. En dat we daardoor u gevonden hebben. En dat we daardoor gezien hebben dat we gezocht werden door u. En weer, Heer God, willen we u bidden dat u spreekt. Spreekt tot onze harten, zodat we van binnenuit veranderen. In Jezus' heilige naam. Amen. Een van de mooiste periodes, en dat is al ik denk dat we al meer als 10 jaar samenkomen, een week eigenlijk apart zetten, waarin we samenkomen om te bidden en te vasten. En voor mij persoonlijk moet ik zeggen, is dit een van de meest en rijkste weken die we in de gemeente kennen. Ik zal u ook op het einde van de preek iets laten zien hoe God gesproken heeft vorig jaar. Ik heb in mijn dagboek gekeken. Dankjewel. In mijn dagboek heb ik gekeken. Laat de volgende tekst maar zien. Ja, dat is de tekst waar we van uitgaan. En ik heb in mijn dagboek gekeken hoe dat eigenlijk steeds zo is, dat hoe God spreekt in ons midden. En ik zie daar echt nog ontzettend uit om deze week te vasten en u daar iets over te vertellen. Maar ook in het bijzonder om donderdag en vrijdag met vele broeders en zusters samen te zijn bij Johan en Annie. En ik wil vanmorgen wil ik u eigenlijk laten zien aan de hand van, dit is ook eigenlijk een tamelijke persoonlijke boodschap die ik u geef, wat mijn motieven zijn, niet alleen in deze week te vasten, maar ook echt in het jaar regelmatig een dag van vasten en bidden te kennen. En je zou kunnen vragen hier om de handen op te steken wie een preek heeft gehoord, afgezien van de gemeenteleden, over vasten. Hier komt het regelmatig voor. Maar als je zeg maar, op internet preken luistert, en ik luister nogal wat preken, dan is dat eigenlijk een van de dingen, vasten, dat is iets wat tamelijk onbekend nog is. Om je te onthouden van eten. Om samen te zijn en samen echt God te zoeken in het vasten en in het bidden. En in Matthäus 9, daar komen de discipelen van Johannes de Doper, die komen naar Jezus toe. Het zijn de discipelen van Johannes de Doper die naar Jezus toe komen en die zeggen tegen hem, tegen Jezus, waarom is het nu zo dat wij vasten en de farizeeërs vasten, maar waarom vasten de discipelen van u niet? En dan is er iets heel bijzonders wat de Heer Jezus dan zegt. Dan komt dat antwoord en dan zegt hij, weet je, Jezus zei tegen hen, dat is de volgende tekst, Jezus zei tegen hen, de bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is. Maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn en dan zullen ze vasten. En wat Jezus hier eigenlijk laat zien zijn twee ontzettend belangrijke zaken. Het eerste is dat vasten, dat was in het Oude Testament, was het vaak verbonden, of eigenlijk vaak verbonden, en meestal alleen maar verbonden, met rouw en was een uitdrukking van verslagenheid. Het was een uitdrukking van wanhoop. Het was iets wat je eigenlijk deed, waar je je onthield van eten, omdat iets niet naar wens verliep, om God te zoeken. En Jezus laat hier eigenlijk zien dat die reden er niet is om te rouwen. Hij zegt de bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is. Daar is op dit moment is er een feest, daar is geen rouw. Ik ben in jullie midden. En het tweede wat Jezus zegt is, en dat gaat nog veel dieper, hij leert daar dat hij de Messias is, dat de Messias gekomen is en dat hij als bruidegom op het bruiloftsfeest eigenlijk gekomen is. En dat feest, dat is zo fijn dat het niet gepast is om te vasten. Jullie kunnen nu niet vasten, want het is een groot feest en de bruidegom is in jullie midden. En vasten, dat drukt een verlangen, een smachten namelijk uit. En na duizenden jaren van dromen, van verlangen en hopen en wachten dat de bruidegom kon komen, is dan dat moment daar aanwezig dat de bruidegom in het midden is. En dan zegt Jezus, die afwezigheid van het vasten onder de discipelen, die waren een bewijs van een aanwezigheid van de Heer Jezus. De Heer Jezus is in ons midden en daarom vasten we niet. En dan zegt de Heer Jezus, maar toen zei de Heer Jezus, maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn en dan zullen ze vasten. En wat Jezus hier bedoelt, dat is dat na zijn dood en na zijn opstanding zal hij terugkeren naar de Vader in de hemel. En zijn discipelen gedurende die tijd zullen vasten. Dus het gaat over het hier en nu. Het gaat over deze tijd. Waar Jezus eigenlijk over heeft, dat is over de tijd dat we echt samen zullen vasten, omdat hij niet hier is. Hij is in de hemel, hij is in het vaderhuis en maakt daar de kamers klaar. En daarmee, en dat is ontzettend belangrijk dat hij dat begrijpt, wordt er een nieuw vasten eigenlijk geïntroduceerd. Een andere betekenis als in het Oude Testament. Want in het Oude Testament was het treuren en het vasten, het treuren over de zonde, het smachten naar bevrijding, het verlangen naar de Messias, dat die zou komen. En dat er een verlangen was dat er onder die onderdrukking, dat mensen vrij zouden worden en dat dat nog allemaal moest gaan komen. Alles lag nog in de toekomst. De verlossing, de bevrijding, de komst van de Messias. Maar nu is het zo dat het is de kern van het vasten. Nu vindt dat zijn verlossing, vindt dat zijn wortels, dat de verlossing gekomen is. Dat de bevrijding er heeft plaatsgevonden. Dat de Messias in ons midden is geweest. En dat is een heerlijke waarheid van genade die allemaal alles plaats heeft gevonden. En dat we ons bewust zijn van het verlossende werk. We hebben geproefd hoe heerlijk het is dat de bruidegom in ons midden is en dan komt er een intens verlangen. Weet je, christelijk vaste is er niet op uit om van God iets af te dwingen, om iets te krijgen. Het vaste richt zich niet op mijzelf. Het vaste richt zich op het volbrachte werk van de Messias en is gericht niet om iets te krijgen, maar het is een intense honger en een uitdrukking van Heer, we missen u. We missen u. Dat zegt deze tekst. Deze tekst die zegt dat de discipelen die in nu en in de verwachting leven dat de Heer Jezus, de bruid die de bruidegom ziet komen en verwacht elke dag, die zegt in het vaste, we missen u. We verlangen naar u. We verlangen naar de komst van de koning. En weet je, hoe meer ik om deze zeg maar, om me heen kijk, ook met de aanslagen op christelijke kerken, hoe meer dat ik eigenlijk zie van de overstromingen, natuurrampen, epidemieën, hoe meer dat ik zie dat de ene mens de andere mens afslacht, dat het ene volk het andere volk afslacht, hoe meer dat ik eigenlijk zie op deze pijnlijke wijze dat de koning nog niet in ons midden is. En dat is een verlangen dat de koning er niet is. Hij is komende. Hij is gekomen. Het koninkrijk is op aarde, maar het is ook komende. Het is nog niet ten volle. De bruidegom is nog niet meer hier. De koning der koningen is niet in ons midden. En het wordt op verschrikkelijke, pijnlijke wijze worden we daar dagelijks mee geconfronteerd. En dat is een verlangen naar het terugkeren dat zijn troon gevestigd zal worden en in ons midden zal regeren. En de grote vraag, en die wil ik u echt stellen, de grote vraag is, mist u hem? Mist u hem? Heeft u een verlangen? En hoe uitzicht dat verlangen? Weet u, het bijna geheel ontbreken van vasten in ons leven om de wederkomst, dat is een bewijs dat we eigenlijk tevreden zijn met hoe wij in de wereld leven. Weet je, als ik naar deze tekst kijk, en je ziet dan, en dan moet ik even een kanttekening erbij zetten, dat het vasten, dat betekent natuurlijk dat je soms, kun je niet vasten, omdat het lichamelijk niet kan. Of dat iemand ziek is, of dat iemand suikerziekte heeft. En daarmee zich niet kan onthouden van eten. Ik wil het ook breder maken. Het is niet alleen het vasten van het onthouden van eten. Vasten betekent eigenlijk, je drinkt wel. Dat is, zeg maar, dat is een andere preek, daar hebben we ook al vaker over nagedacht. Maar je kunt ook in die zin, als het niet lichamelijk kan, ook vasten in deze tijd om tijd apart te zetten. Om gewoon te gaan zitten en dingen te onthouden waarvan je eigenlijk dagelijks mee bezig bent. Met de televisie, ik zal ze dadelijk wat dingen noemen. Wat je jou ook van kunt onthouden. Om te zeggen, Heer, ik wil dit laten staan. Ik neem deze tijd, ik neem deze dagen vrij. Er zijn mannen en vrouwen die deze week hebben ingepland en vrij hebben genomen. Ik heb dat ook altijd gedaan. Ik heb deze tijd genomen en gezegd, Heer, ik blokkeer dit, ik ga niet werken, ik onthoud me van eten, ik zoek u, ik wil bij u zijn, want ik wil u laten zien, ik mis u, ik verlang naar u. En deze tijd, dat is een tijd dat ik echt zeg van, Heer, ik wil bij u zijn, ik heb een verlangen naar u. En als u dat niet kent in uw leven, dan is dat een groot gemis. Dat is een groot gemis van een uitdrukking van, u kunt wel zeggen dat u verlangt, u kunt wel zeggen dat u hem mist, maar dat moet op een of andere manier, als ik zeg maar, ik was vroeger soms weken, of niet weken weg, maar soms tussen de 4 en 8 dagen thuis weg, met overnachtingen. En dan kon ik wel roepen als ik terug was, Rietje, ik heb je gemist. Maar als ik niet gebeld had, geen kaartje had gestuurd, niet gezegd had van, lieverd, ik ben zo ontzettend blij, ik ben de dagen aftellen, dan heeft dat thuis 0, niks waarde. Als ik dan na 8 dagen thuis kwam en ik zeg, ik heb je gemist. En dan had Rietje er gezegd, ik heb er niks van gemerkt. Want ik heb je niet gehoord, je hebt niks laten horen. Dan kun je wel zeggen dat je me gemist hebt. En weet je, zo praten we soms, dat we zeggen, ik mis de Heere God. Maar hoe komt dat? Ik mis dat de Heere Jezus terugkomt. Ik leef, zoals de Thessalonicenzen dat hebben als kenmerk, dat we leven in de afwachting van zijn komst. En dat laat ik de Heere God zien door te vasten, door te bidden. In Matteüs 24, daar ontvouwt Jezus iets over de wederkomst. En dan is het een aansporing, in Matteüs 24, is een aansporing om waakzaam te zijn. En hij vergelijkt dat dan met de dagen van Noach. En dan staat er in Matteüs 24, vers 37 tot 39, zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed, met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag daarop, waarop Noach de ark binnenging en het niet merkte, totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Jezus die vergelijkt zijn komst met die dagen van Noach. En als je dan kijkt van waar zijn die mensen daarmee bezig, dan is het het normale dagelijkse. Daar staat geen zonde tussen. Er was wel veel zonde, maar dat wordt hier niet genoemd. Het typische is dat er ontzettend veel verschrikkelijke dingen in die tijden van Noach gebeurden. Dat God zei, en nu is het genoeg. Nu komt er een zondvloed. Maar als Jezus terugkijkt op die tijd, dan noemt hij niet de zonde. Hij noemt de gewone dagelijkse dingen, waarin hij dan zegt van, in die tijd waren mensen die waren eten, trouwen, huwelijk geven, drinken. Wat is daar nu verkeerd aan, zou je dan zeggen? Maar er was geen enkele verwachting. Er was totaal geen enkele verwachting. En het was een totale verrassing toen het oordeel kwam. En in feite, als je nu kijkt naar het leven en kijkt naar hoe we leven, dan kun je dat ook denken, over nadenken van in hoeverre verlang ik naar hem. Dat je bezig bent met de kinderen krijgen, een vakantie, eten en drinken, een huis kopen, nog een huis kopen, een tweede auto kopen. Nog eens een vakantie. Met de gewone normale dingen. Die slokken ons zo op, dat we gewoon helemaal niet de gedachte hebben dat de Messias terugkomt. Dat we niet leven in die verwachting. En dan is het zo ontzettend belangrijk dat als we als gemeente dan samen zijn en dat we ons daarop richten en zeggen, we willen ons echt toetsen daarin. We willen zeggen van, Heer, we begrijpen wat u zegt, dat als u weg bent, dat de discipelen, en dat zijn wij zullen dan vasten en u daarmee laten zien, we hebben honger naar u, we hebben verlangen naar u. We missen u, we houden van u. En het ontbreken van het vasten en bidden, dat toont eigenlijk aan het ontbreken van zo'n tijd vast te zetten. Dat wil eigenlijk zeggen dat het wel goed is. Het ontbreekt ons niet. Er is niet zo'n verlangen dat we daarvoor tijd willen nemen om God te laten zien. Heere God, we willen u naderen in gebed en vasten. Dat vasten van dat verlangen, dat was in die tijd niet onbekend. Dat verlangen naar de Messias. Ik werd erg aangeraakt door 2 oudere mensen. Die op het moment dat Jezus, zeg maar, door Maria en Jozef de tempel in worden gedragen. Dat is zeg maar, nadat hij besneden is, dan komt die 40ste dag is dat. En er werd, zeg maar, dat kindje, dat was de moeder was dan ook erbij. En dan staat er in Lucas' evangelie dat hij de Heere werd voorgesteld. Ik vind dat prachtig, dat de Zoon aan de Heere wordt voorgesteld. En dan zie je eigenlijk dat 2 oude mensen die daar eigenlijk aan het bidden en het vasten zijn met dat principe. Dat ze daar zitten en wachten totdat de Messias... Ik lees hier twee gedeeltes. De eerste is Simeon, Lucas 2, vers 25 en 26. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zou zien voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En dan ziet hij de gezalfde. Er is toch nog een andere vrouw bij, die wordt ook in Lucas 2 beschreven. Ook die komt erbij staan, vers 36 en tot en met 38. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Ze was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren 7 jaar met haar man gedeeld. En ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God nacht en dag diende. En ze kwam erop dat moment bijstaan, als Simeon daarbij staat, bij Maria en Jozef. En beleed eveneens de Heere. En ze sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Weet je, Jozef en Maria die komen met het kindje de tempel binnen en dan zijn er twee oude mensen, Simeon en Anna, en ze zijn bij mijn weten, afgezien van de herders en alles waarbij die geboorte eigenlijk zich in de afspeelt, als ze de tempel inkomen, zijn zij het die herkennen en erkennen. Dit is de Messias. En waarom zien ze het? Omdat ze hem verwachten. En het kenmerk was dat ze verwachten en smachten naar de komst. En hoe deden ze dat? Met vasten en bidden lieten ze dat zien. En ik vind het ontroerend als mensen op die manier, zeg maar, dat laten zien van Heer, we verwachten u. Heere God, ik wil me onthouden van eten. Ik wil u zoeken of ik wil tijd apart zetten als je niet kunt vasten in die zin zoals het zeg maar in de Bijbel beschreven staat, maar dat je toch op een andere manier vast, dat je zegt, ik wil het laten zien. Het ontroert me als ik al mijn dagboeken lees over die periode dat ik aan het vasten ben, ook als ik het niet doe, als ik vast, ook apart, zeg maar, los van deze week, hoe God dan zichzelf openbaart. Het is indrukwekkend. Ik zal u zo dadelijk wat voorlezen. Het is diep ontroerend, omdat zeg maar, het ontroerende is dat broeders en zusters die verlangen naar zijn komst, die zien meer dan anderen. Die zien gewoon meer. Deze twee mensen zien meer als wat de anderen gezien hebben. Simeon en Anna hadden zeg maar, hun hoop gevestigd op de belofte van God, dat ze zeiden, ik zal niet sterven voordat ik de Messias heb gezien. En wat is het grote verschil? Wat hadden zij gezien? En wat hebben wij gezien? Hoeveel te meer moeten wij weten? Zij hebben niet gezien dat Jezus blinden het gezicht gaf, lammen deed wandelen, melaatsen deed reinigen, doden opwekte. Anna en Simeon die hebben niet gezien de overgave aan het kruis. Ze hebben niet gezien die woorden van diepe ontferming tegen die rover, dat Jezus tegen hem zegt, heden zult gij mij in het paradijs zijn. Ze hebben niet gezien wat u en ik wel hebben gezien, dat er die triomferende woorden van het is volbracht. Ze hebben niet gezien de opstanding uit de dood, de triomf over de zonde en de hel. Ze waren afwachtende voor de verlossing van Jeruzalem, zoals het er staat. Maar u en ik, wij hebben dat allemaal gezien. Hoe meer moeten wij dan diep verlangen? Hoe groot zou dat verlangen eigenlijk bij ons moeten zijn als het Anna en Simeon eigenlijk gaat over wat ze gelezen hebben in het Oude Testament. Het Nieuwe Testament was er niet. Wat ze gelezen hebben en die verwachting. En wij terugkijken en Nieuw Testament erbij hebben. En dan zeggen, o Heer, We hebben gezien wat u aan het kruis heeft gedaan. We hebben gezien dat u triomfeert over de zonde en de hel. We hebben gezien dat u uit de dood bent opgestaan. We hebben gezien hoe u in ons midden, in het midden was. Hoe diep moet dan het verlangen niet zijn als Anna al zo'n verlangen had? Dat je echt zegt van, de bruidegom is ons weggenomen. De bruiloftsfeest is stopgezet. Zou je dan niet veel meer moeten verlangen als Anna? Ik zie al lang uit naar deze week. Dat is een van de eerste dingen die ik doe als we hebben samen afgesproken, Johan en ik, van laten we dat in die periode plannen. Dan wordt dat geblokkeerd. Ik weet dat andere broeders en zusters dat ook doen. En dan willen we die tijd vaststellen. Ik leef er naartoe. Ik leef er naartoe omdat ik een intense verwachting heb. Dat God op een hele bijzondere manier eigenlijk spreekt. En ik wil u wat voorlezen, zodat het ook concreet is. Hoe gaat dat dan? Ik wil u wat voorlezen uit mijn dagboek. Dat is op 2 juni, op zaterdag 2 juni. Dat was eigenlijk dat we de vaste periode beëindigden. En ik voor mezelf een samenvatting, dat is niet zo direct een samenvatting. Het is meer een gebed, waarin je dus een samenvatting kunt horen. Wat ik toen opschreef. En je moet zich dat goed realiseren. Dat is 2 juni 2018. We zitten nu in 2019. U zult herkennen, als u zeg maar het hele jaar meeloopt, dan zult u herkennen dat God daar al in ons hart het thema van het jaarthema gaf, zonder dat ik daar überhaupt al een notie van had. Dat ik aan het opschrijven was, aan het bidden was, een samenvatting gaf en een half jaar later wordt dit ontvouwd en wordt het het jaarthema. Ik lees je dat voor. Heer, als het erom gaat om in Limburg, Roermond en onze omgeving te bereiken met het evangelie van Jezus Christus, dan heb ik deze dagen geleerd dat het bij onszelf begint. De opwekking begint in onze gemeente, in de leiders, in de huiskringen, in de gemeente. De sleutel is Handelingen 2, vers 47. En ze loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Het begint bij ons. Het begint bij mij. Want daar begint ons. We kunnen niet blijven geven vanuit datgene wat we over hebben. Over hebben aan tijd. Over hebben aan energie, over hebben aan middelen. We zullen de eerstelingen moeten worden in ons leven. De eerstelingen die we geven vanuit ons gemeenteleven en vanuit ons persoonlijk leven. Voor mij als een van de leiders betekent dat dat ik hierover wil preken en mensen wil uitdagen, een voorbeeld zijn. Veel meer durven te vragen voor u. En niet meer met de kruimels tevreden te zijn. Omdat we u de kruimels aanbieden. Dat wat over is aan geld, aan energie en tijd. En dan schrijf ik. Ik geniet dat in deze gemeente zoveel gebeden wordt. U zo in het middelpunt staat. En uw heerlijkheid aanbeden wordt. We genieten van u, Heere God. En zijn dankbaar. Waar we nu staan, als ik kijk waar we vandaan gekomen zijn. Vader, wil u ons hierin leiden en kracht en troost geven om te willen leiden met een lange ei. Tot zover. Weet u, vasten is een uitzien naar de komst van de koning. Vasten is een uitdrukking van Heer, we missen u. Vasten is een hunkering naar Christus. Vasten is niet tevreden zijn met het ontbreken van Christus. En zo wil ik u echt de zegen toebidden deze week. En ik bid ook echt dat we niet met 4 mensen zijn, of met 6, of met 10, maar dat er velen zijn. Dat we met velen zullen zijn. Of u dan naar Johan en Annie komt, dat is prachtig. Of dat u ons laat weten, ik doe thuis mee. Maar dat je iets laat weten, dat we zo samen als de bruid dat verwachten ook. Heer, we willen u zoeken. We willen u laten zien, we missen u. Dat is opwekking. Dat is opwekking. Opwekking is bij mij. Opwekking is, Heer, ik mis u. Ik verlang naar u. Ik wil u echt omhelzen. Ik wil dat u tot me spreekt. En dat u door ons heen, door dit lichaam heen, echt de zegen mag verspreiden in Roermond, in onze dorpen, in deze provincie. Laten we zo stil zijn. Vader, het is geen activiteit wat we deze week willen gaan doen. En ook geen actie. En zeker geen religie. We willen u laten zien dat we u missen, Heer Jezus. Dat we een diep, intens verlangen hebben dat de koning komt. En dat wat u in Matthäus 9, vers 15 zegt, dat er een tijd zal komen dat de bruidegom niet in het midden is. Dat er dan een tijd is voor de discipelen om te vasten. En dat zijn wij waar u over sprak. En we willen deze oproep ook volgen. Ik bid voor diegenen die misschien nog nooit gevast hebben, dat ze echt dat willen onderzoeken. Wat dat te betekenen heeft. Ik wil u bidden dat we echt als gemeente deze week tijd apart zetten. Echt tijd apart zetten. Afgezonderd. Geheiligd. En of dat nu thuis is, of dat we bij Johan en Annie op het erf mogen zijn, te genieten dat die komt. En ik weet, Heer, en ik verheug me er nu al op, dat het soms moeilijk zal zijn, maar aan de andere kant de diepe zekerheid dat u spreekt. Spreek tot ons persoonlijk, maar ook spreek tot deze gemeente. Dat de geest dat de bruid gaat zeggen. Dank u, Heer. Amen.